Hoe moet dat? Hoe moet dat straks? Op allerlei manieren loop je toch vast als je dit voorbeeld meeneemt naar je eigen leven. Sommige uitleggers denken dat wat Jezus hier vertelt te maken heeft met rente. Met rente, zegt u? Ja, met rente. Voor ons Nederlanders is het heffen van rente op een lening heel vanzelfsprekend. Wettige rente spreken we van. En dat is ook zo, hè? Dat als je dat met een bank of een financier afspreekt, dan is dat ook voor de wet is dat helder en geaccepteerd. Maar het volk Israël mocht geen rente heffen onder elkaar. Als twee Israëlieten onderling een lening afspraken, dan mocht er geen rente worden geheven. Van wie niet? Van de Heere God niet. Dat had hij laten verankeren in de wet van Mozes. Maar de praktijk was anders gemeend. Er werd op grote schaal toch rente geheven. Alleen dat stond niet op de schuldbekentenis. Daar werd dat zorgvuldig gemeden, want dat was immers tegen de wet van Mozes. Hoe lossen ze dat op? De rente over de totale looptijd werd uitgerekend. Hoeveel procent spreken we af? Hoeveel is de totale rente? En dat werd bij het schuldbedrag opgeteld. En zo werd dus die schuld verhoogd. Soms met wel 100%. Als het ging om producten, bijvoorbeeld landbouwproducten met een groot risico in zich. Risico op bederf, risico op een slechte oogst. Dan kon dat inderdaad wel oplopen tot 100%. En er zijn ook gevallen bekend dat op olijfolie inderdaad wel 100% rente werd geheven. En zeggen die sommige uitleggers, dat is hier dus ook aan de hand. Die pachter, die moest die pacht brengen. Maar die landheer of de rentmeester, dat laten we dan maar even in het midden, die heeft die schuldenlast verhoogd. En wat doet die rentmeester dan hier? Hij verlaagt die schuldenlast naar het wettige stuk. Voelt u dat aan? 100% eraf is de rente eraf. En die uitleggers zeggen dan, deze rentmeester, hij moet de boeken in orde maken voor zijn heer. En hij maakt ze inderdaad wettig in orde. Hij zorgt dat die schuldenlast zonder rente in de boeken komt en wordt overgedragen aan zijn opvolger. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan met die tarwe? Op tarwe werd doorgaans zo'n 25% rente geheven. En wat zien we er hier afgaan? Nou, niet exact 25, maar 20%. Dus het zou heel goed kunnen dat deze uitleggers gelijk hebben en dat hier op de achtergrond dus ook iets meespeelt van de kritiek van de Heer Jezus op de praktijk van dat heffen van onwettige rente. Het mocht niet van Mozes en van de Heer, maar het gebeurde wel. Je ziet ook, hè, als je doorleest naar deze gelijkenis, hoe de Heer Jezus ook heel kritisch is op de fariseeën die het allemaal zo goed weten hoe het staat in de wet van Mozes. Maar ondertussen waren ze geldgierig. We laten dit maar even voor wat het is. Maar ik dacht, ik zeg het u toch, ik neem u toch mee bij dat hele complex aan renteheffen. Schandalig hoog trouwens, hè, die rentes, als je dat bedenkt. Maar goed, ik heb deze preek vanmorgen in Zeewolde gehouden. En toen stipte ik het voorbeeld aan van een creditcard. Nou, daar moet je zo min mogelijk gebruik van maken. Maar soms is het wel eens handig, hè, om bijvoorbeeld tolwegen te betalen. Als je op vakantie gaat, nou daarvoor heb ik dan zo'n creditcard. Of als je een keer een boek bestelt in het buitenland en dat gaat niet met Ideal, nou ja, dan kun je dat met creditcard doen. Maar het is me wel eens overkomen dat ik dan vergat een rekening te betalen, wat te laat was. En dan schrik je ervan, hè? Hoeveel rente je betaalt op een heel klein beetje schuld op zo'n creditcard. 18%, 20% is heel gewoon, hè? Dus ik had dat ook verteld in Zeewolde, dat voorbeeld, dat ik dat schandalige tarieven vond. Komt er een student economie, die komt naar de dienst naar me toe. En hij zegt, mooi preek, maar u had er wel bij moeten zeggen dat dat hoort bij het verdienmodel van die creditcardmaatschappijen, want die lopen groot risico, omdat veel schulden worden niet afbetaald. Nou ja, ik dacht, ik zeg het er hier maar bij, dan voorkom ik dat zo meteen iemand uit de gemeente naar me toe komt En zegt, dat was een voorbeeld dat een beetje mank ging. Maar goed, we voelen wel aan. Tarieven bijzonder hoog. Wat de rentmeester, en daar wil ik naartoe, feitelijk doet, is niets anders dan de onwettige rente schrappen en de boeken inderdaad werkelijk in orde maken volgens de wet van Mozes. En dat laat ons zien dat die rentmeester inderdaad bijzonder slim en berekenend te werk ging. Naar de wet van Mozes, geen speld tussen te krijgen. En toch voor zichzelf een heerlijk appeltje voor de dorst. Ja, wat is deze rentmeester slim bezig op verschillende manieren. En de Heer Jezus, en dat brengt ons bij de tweede gedachte, het voorbeeld dat hij stelt. De Heer Jezus laat dat ook doorklinken, hè, in de gelijkenis. Vooral aan het eind van het verhaal. Aan het einde van vers 8 sluit hij met een conclusie het verhaal af. Met het prijzen van die rentmeester door de landheer. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Ja, daarmee beginnen de moeilijkheden voor ons pas echt, gemeente. Want we lopen toch vast met deze gelijkenis. En ik leg de vraag nog maar een keer in uw midden neer. Hoe kan het toch dat Heer Jezus dit foute gedrag als voorbeeld stelt voor zijn discipelen? Een rentmeester die fraude pleegt als voorbeeld. Dat kan toch niet? Dat is toch de wereld op zijn kop? En dat is inderdaad waar de Heer Jezus ons wil hebben vanmiddag. Dat het inderdaad de wereld op zijn kop is. Dat, ja wat, dat de mensen van de wereld vaak verstandiger omgaan met hun toekomst dan de mensen van Jezus Christus. De niet-gelovige mensen in deze wereld zijn slimmer bezig met hun toekomst op aarde dan de kinderen van het licht. En nee, dan bedoel ik niet dat mensen van de wereld slimmer hun belastingpapieren invullen. Dat bedoel ik niet. En dat bedoelt Jezus natuurlijk ook niet. Dat kunnen christenen ook heel goed. Het gaat hier echt om iets anders. De Heer Jezus wil zeggen, als mijn volgelingen, als u, mijn kerk, als u nu eens net zo slim bezig zou zijn met uw hemelse toekomst, dan de mensen in de wereld met hun aardse toekomst, ja, wat zou mijn kerk er dan anders uitzien? Dat is wel heftig, hè, als je dat bedenkt. En ook als je hoort hoe hij verder gaat, de heiland. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige, de valse mammon, hè, zegt de NBV 21. Opdat zij u als uw gebrek leidt zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wat is dat toch een mysterieuze zin? Wat is dat, jongens en meisjes, de mammon? Ja, dat is niet alleen geld, maar ook bezit. Eigenlijk alles wat je aan aardse goederen kunt hebben. Je kunt ook denken aan kleding. Je kunt ook denken aan, nou, bijvoorbeeld je fiets. Hè? Alles wat je bezitten kunt en waar je je vertrouwen op stelt. Dat zou je kunnen samenvatten met het dienen van de mammon, een afgod. Ja, zegt iemand, maar wat bedoelt de Heer Jezus dan met onrechtvaardige mammon, met valse mammon? Nou, gaat het altijd zo eerlijk? Als je kijkt hoe er met geld wordt omgegaan, is de wereld...